Calvijn zo straks noemde, de parel van Johannes. Johannes 21, de eerste 14 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het aan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153, en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. Jezus staat op de oever, zonder hem is ons werk vruchteloos. In gehoorzaamheid aan hem draagt onze bediening vrucht. En de gemeenschap met hem hebben wij blijvend nodig. Daar staan ze, aan de oever van het meer, 7 discipelen, aanstaande apostelen van de Heere Jezus. Het eentonige klots van het water tegen de oever van het meer maakt veel herinneringen wakker. Weet je nog, toen het zo stormde en de Heere Jezus lag te slapen, hij bestrafte de wind en de zee. Weet je nog van die wonderlijke visvangst toen Petrus heeft uitgeroepen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Weet je nog dat de Heere ons aan de oever van dit meer geroepen heeft om zijn discipel te zijn? Toen hebben we onze boot op het land getrokken en definitief gekozen voor de dienst van de Heere Jezus. Dan zal het nu ook niet lang meer duren, of we zullen de wereld ingezonden worden. Maar waar blijft hij toch? Ze zijn wel gevolmachtigd om de wereld in te gaan, maar nog niet definitief uitgezonden. De geest van Pinksteren waait nog niet en vervult hun hart nog niet in die mate als na Pinksteren. Je ziet ze bij wijze van spreken turen in de verte. Niets te zien. Het wordt avond. De zon gaat onder. Verschillende vissersbootjes varen al uit. Zo deden zij dat 3 jaar geleden ook. Ze weten heus nog wel waar de visgronden zijn. En ze kennen het getij en de zee en de stromingen. Ze hebben een jarenlange ervaring. En wat zou er tegen zijn? Om deze tijd van wachten nog eens de zee op te gaan en te gaan vissen. Was het misschien nodig voor hun levensonderhoud nu? Is het ongeduld en ongehoorzaamheid? Allerlei meningen doen de ronde. Ik laat dat nu in het midden, maar één ding is zeker. De Heere Jezus heeft deze nacht van hun gevis gebruikt. Petrus zegt, ik ga vissen. En de anderen zeggen, wij gaan met je mee. En het duurt niet lang of ze trekken hun scheepje van het strand en hun bootje vaart de zee op, net als vroeger. Het zal wel wat onwennig zijn, niet omdat ze hun vak verleerd hebben, maar omdat ze wisten, er komt iets anders, een totaal ander werk staat ons te wachten. Dat had de Heere bij hun roeping al gezegd. Van nu aan zult gij mensen vangen. De tijd is gunstig voor het vissen, het is immers nacht, de beste tijd. Het net wordt aan de goede kant overboord geworpen, zoals de ervaren vissers dat weten, tussen het schip en de oever. Dat kan wat gaan opleveren. Broeders, op welk meer bent u aan het vissen? We hebben allemaal zo, hoop ik, onze vissersboot. Laten we zeggen, de vissersboot van de gemeente. Dat is geen rondvaartboot. Dat moet een vissersboot zijn. De gemeente van Christus. En ik vaar met mijn scheepje op het meer van de gereformeerde gemeenten. Nou, daar is heel wat aan de hand, dat weet u. En andere broeders die varen op het meer van de christelijk gereformeerde kerken. En ook daar is het nu niet bepaald een geweldige bloeitijd. Waar is dat wel? Misschien ver van ons vandaan. In Azië. Of in delen van Afrika waar miljoenen en miljoenen Bijbels naartoe geëxporteerd worden. Anderen onder ons die varen met de vissersboot van hun gemeente in de hersteld Nederlands hervormde kerk. En weer anderen varen met hun vissersboot op die grote zee van de PKN. En ze zullen dat doen met een bloedend hart. Je ligt er wel eens wakker van hoe het gaat met de kerk. Je eigen kerk, maar dat is maar een klein dwarsstraatje toch in de kerk in Nederland, de kerk van Christus. En je bidt wel eens, ach Heere, u bent machtig om uit het kwade wat mensen doen nog iets goeds tevoorschijn te brengen. Maar één ding is zeker. Eén ding moeten wij allemaal doen en dat is de netten uitwerpen. Vissen vangen. Overal moet gevangen worden. Van de discipelen staat, in die nacht vingen zij niets. Hoeveel keer zullen ze opgehaald hebben? We weten het niet, ze hebben de hele nacht gevist. Niet maar een paar uur. Maar telkens is het resultaat 0,0. Geen visje wil zwemmen in hun netten. Wat een hopeloos en machteloos gevoel moet dat voor de meesten van hen geweest zijn. Konden ze dan helemaal niks meer? Wat zit hier achter? Uitgeput van de lange vergeefse nacht en bitter teleurgesteld, moeten ze de volgende morgen naar de kant zijn gevaren. Dat kan haast niet anders. Maar niet te vergeefs. Alleen, dat kunnen zij op dit moment nog niet bekijken. Maar wij lezen in vers 4a, als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Hij houdt zich schijnbaar afzijdig en verscholen. Hij laat zijn discipelen eerst wat aantobben, maar ook dit hoort bij de openbaring van Christus aan hen, want daar begint onze pericoop mee. De Heere Jezus openbaarde zich al dus. En dan komt eerst dat vruchteloos vangen. Eén ding staat centraal. in deze geschiedenis openbaart of begint Christus zich te openbaren. Vers 1 begint ermee, vers 14 eindigt ermee. In de context waarin het staat, in de heerlijkheid van zijn opstandingsleven vergeet hij zijn discipelen niet, maar telkens opnieuw ontmoet hij hen om het geloof in zijn opstanding door de ontmoeting met hem, de levende Christus, te funderen in hun harten, want zij zijn toch maar de getuigen van kruis en opstanding, oor- en ooggetuigen. Telkens bevestigt hij aan hen de heerlijke werkelijkheid van zijn opstanding. En tegelijkertijd leert hij hen in die ontmoetingen, hier vooral, iets met betrekking tot zijn toekomstige taak. In dat niets vangen, leert hij hen dat ze in zichzelf onbekwaam zijn om mensen te vangen, in eigen kracht. In die mislukte vangst is Jezus. Hij heeft die vissen bevolen om niet in het net te zwemmen. Van onze mislukkingen moeten we leren om het niet van onszelf te verwachten, maar van onze opdrachtgever, van de Heere Jezus alleen. In het persoonlijk leven geldt dat, maar toch zeker ook in ons ambtelijk leven, zonder mij kunt gij niets doen. Als we ons werk in Gods Koninkrijk in eigen kracht willen doen, broeders, dan komen we beschaamd uit. En we staan daar allemaal bloot voor. Want wij zijn vleeselijk. En dat blijven we tot onze dood toe. En het is goed om bij onze onbekwaamheid en onmacht bepaald te worden. Je kunt leren van je mislukkingen. Wij preken, eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. En dat is waar. Maar wij preken dat toch niet alleen. Dat beleven we toch. En dat is soms heel pijnlijk. Maar tot eer van onze meester. Want anders worden we rovers van zijn eer. Wie in eigen kracht op pad gaat, komt bedrogen uit. Je ziet het hier, lege netten, mislukte arbeid. En wie zijn vertrouwen alleen op de Heere stelt, die zal niet beschaamd worden. En die discipelen maar ploeteren die hele nacht. Maar Jezus staat op de oever. Die nacht vol mislukking is uitgerekend de nacht van Christus openbaar. Al die teleurstelling en verbijstering van de discipelen heeft zin. Heel die vruchteloosheid in die lange nacht is leerzaam. Telkens als Petrus het bevel gaf, ik stel me dat zo voor, die had toch vaak de leiding ophalen, is het antwoord niets. Geen staart. Stiller en stiller wordt het op dat scheepje. Dit is niet normaal. En kijk, daar wordt het fale licht aan de horizon al zichtbaar. De morgen komt. De vistijd is verstreken. Vergeefs gearbeid. Wat zit daarachter? Of beter gezegd, wie zit daarachter? Jezus zit daarachter. Hij staat op de oever en hij is bezig om zich te openbaren. Hoe versluierd ook. Met die openbaring was Jezus al begonnen toen Petrus kwam met zijn voorstel om te gaan vissen. Hij ging niet slapen, hij trok naar de oever van het meer. Hij waakte over zijn vissers en over zijn vissen. En hij regeerde het zo dat er niet één vis in het net zwom. En nu gloort de ochtend, de zon maakt zich op. Ook Jezus maakt zich op. En daar staat hij dan. De blinkende morgenster, omkranst met het morgenrood van de lichtende dag. En wat een dieptepunt is voor zijn discipelen, is een hoogtepunt voor hem. De discipelen hebben de hele nacht gezucht en gezocht en De nieuwe dag maakt hen des te meer bewust van hun teleurstelling. Ondanks de glans van de dageraad zijn hun harten bezwaard. Somber en stil wenden ze het roer naar de oever, niets gevangen. Tevergeefs op het vissen toegelegd. Komt u nooit als een geslagen hond thuis? En als het nu morgenrood geworden was, stond Jezus op de oever. Maar het dringt niet tot hen door dat het Jezus was. Maar hij is er toch. Nadat ze aan zijn bevel gehoorzaamd hebben en nadat ze die geweldige vangst hebben ontvangen op zijn bevel, zullen ze hem wel herkennen. Dan zegt Johannes, het is de Heer. Maar Jezus is er. En dat is de troost, broeders. Een troost voor ontmoedigde, ontredderde, in zichzelf onbekwame mensenvissers. Die al ploeterend geen visje weten te vangen. De blinkende morgenster kondigt het daglicht aan en verjaagt het nachtelijk donker. De hemel kleurt rood en de sterren verbleken. Hij is de zon, hij is het licht der wereld. En broeders, in dat licht verbleken de zeven sterren die hij in zijn rechterhand houdt. Maar hij is er en hij houdt zijn dienaren vast. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Geen duivel rukt ze uit zijn handen. Hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Daar staat hij op de oever. En dan moet u bedenken, dat is de grenslijn van zee en land. Daar worden de golven gebroken. De zee. Alle duistere machten en angsten liggen aan zijn voeten. De nacht van ongeloof en zonde moet het af gaan leggen tegen de kracht van de zon, van het licht der wereld. Zo was het ook gegaan op die eerste paasmorgen, toen hij verrees uit de dood. Hij was neergedaald in het donkere water van de dood, uitgestoten van voor Gods ogen, maar hij is opgestaan. De zee van angst en beproeving. En wie weet daar niet van? Werkend in het koninkrijk van God. Maar die zee, met al die raadsels en al die vragen en al die beschadigingen die je kunnen worden aangedaan, rust aan zijn doorwonde voeten. Wat staat hij daar nu vorstelijk op de oever van het meer? En dat terwijl de discipelen nog aan het ronddobberen zijn in hun vruchteloosheid en moedeloosheid. Daar staat Jezus om tegen hen te gaan zeggen, uw vrucht worden uit mij gevonden. Uitgerekend nu staat hij daar. Nu ze aan het eind van hun pogingen zijn om vis te vangen. Aan het eind van hun kracht, van hun werk. Binnenkort worden ze als apostelen uitgezonden. Als vissers der mensen. Zij zullen de netten van het evangelie uitwerpen onder de mens. Maar zij kunnen het zaligmakende werk niet doen. Geen mens tot bekering brengen, geen mens overtuigen. Niets goeds voortbrengen vanuit zichzelf. Maar Jezus heeft het leven en de vrede en de vreugde en de zaligheid aangebracht. En hij heeft alles volbracht en hij zal als de verhoogde heiland door zijn woord en geest mensen gaan toebrengen. Maar daar gebruikt hij wel die vissers der mensen voor. Hij spant de boog van zijn evangelie en hij schiet zijn pijlen van wet en evangelie, zoals we dat gisteren morgen gehoord hebben. De wet niet los van het evangelie. En het evangelie niet los van de wet. En hij doorwondt met zijn pijlen harten van mensen, zodat ze verwond aan de kant gezet worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. O God, wees mij de zondaar genade. Hij is het die door dat woord van zijn dienaren harten in vuur en vlam zet voor zijn dienst. Ze doet zien op het lam van God, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Hij is het die blijdschap schenkt in de dienst van God. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Ik hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. Hij brengt alles mee, hij is erbij. Als je dat toch niet wist, broeders. Wij hoeven toch niet alleen maar te ploeteren. Wij mogen onze netten uitwerpen op zijn bevel. Hij staat aan de oever. Hij maakt dode zondaars leven door de kracht van zijn woord en zijn geest. Van hem mogen we toch grote dingen verwachten. Hij wil meekomen in het woord. Dat hebben wij niet verdiend en dat kunnen wij niet maken. Maar het is de zalving van de Heilige Geest die de Heere wil geven over de rechte prediking van zijn heilig evangelie. En dan mogen we grote dingen van hem verwachten. Maar dat leer je des te duidelijker. Na zo'n wanhopige nacht van vruchteloos werk. Wat een troost is deze openbaring van de Heer Jezus voor ieder die een taak ontvangen heeft in het Koninkrijk van God. Wat het nu predikanten zijn of ouderlingen, diakenen, evangelisten, jeugdwerkleiders, zendelingen, in het ambt van alle gelovigen. Ieder die God vreest is toch geroepen om een beetje visser der mensen te zijn. Ook in je eigen gezin, als je dat hebt. Of in de evangelieverkondiging aan buitenkerkelijke mensen. Nou, in eigen kracht is ons werk vruchteloos. Ook de strijd tegen de zonde. Om heilig te leven voor God. Ook onze roeping als christen om de deugden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat om zijn deugden. Maar zonder hem, zonder die diepe innige verbondenheid door het geloof met de Heer Jezus, is er geen uitstraling. Dan staat hij niet op de oever. Wat een les. Op ons eindpunt ligt Gods beginpunt. En hij komt als wij zijn uitgevist. En we zien hier hoe hij komt. Hij maakt zich namelijk niet direct bekend aan zijn discipelen. Hij stelt hen eerst een diep ontdekkende, liefdevolle vraag. Hoor maar, zijn stem klinkt over het water in vers 5. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat klinkt vol liefderijk erbarmen. Kinderkens. Lieve kinderen. Maar het is tegelijkertijd ontdekkend, want in het Grieks staat eigenlijk, u hebt zeker niet enige toespijs. Dus de Heere Jezus verwacht op die vraag al een ontkennend antwoord. Hij is de alwetende. De hoofdmaaltijd was het brood, dat weet u, en als brood beleg nam en er dan een gebraden visje bij. Zoals wij dat ook wel eens doen, een bijgerecht. Hij vraagt niet de hoofdschotel, hij vraagt maar een paar visjes. En nu moeten ze dan toch maar met hun armoede voor de dag komen. Daar staan ze nu. De vissersmensen. De aanstaande mensenvissers. Beschamend en wellicht met een wat norse ondertoon, als je dat zo leest, klinkt het antwoord zo kort als maar kan. Nee. De toepassing is niet zo moeilijk, broeders. Heren, ik kan er niet omheen. Ik heb geen toespijs. Ik heb geen vrucht vanuit mezelf. Geen vis. Ik ben onbekwaam in mezelf om mensen te vangen. Als ambtsdrager. Als gelovige. Best een moeilijke belijdenis, broeder. Maar als we daar geen oog voor hebben, dan krijgen we er ook geen oog voor dat onze vrucht uit hem mag zijn. Het is pijnlijk. Om soms met je geestelijke armoede voor de dag te moeten komen. Dat kost wel eens tranen, ootmoedig schuldbeleiden. Heer, ik heb niets. Ik heb vanuit mezelf niets wat u behaagt. Lege handen. Toch is het zo. Want als God die lege handen van ons niet vervult, hebben wij geen menigerlei genade uit te delen. O ja, we hebben het woord en dat prediken we. Maar uitdelen, zorgen dat het ontvangen wordt, dat het genoten wordt, Dat het zijn versterkende werking heeft. Dat zijn levenwekkende werking heeft. Dat kunnen u en ik niet. We hoeven ons niet rijker of belangrijker voor te doen dan we zijn. We mogen zeggen, Heer, wij hebben u niets aan te bieden. Wij hebben alleen maar schuld. We hoorden het zo straks. Johannes bleef wel een zondaar. Een begenadigde zondaar. Onze netten zijn leeg. Zelfs geen toespijs. We zijn aangewezen op genade alleen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat in gehoorzaamheid aan hem de Heere vrucht wil schenken op onze bediening. In de erkenning van onze armoede komt immers de ruimte openbaar voor de overstelpende rijkdom van Christus. Hij vult lege vaart. Alleen in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus draagt ons werk, onze bediening, vrucht. En daarom geeft de Heere Jezus ze deze les. De helft is al geleerd en nu komt de andere helft. Vers 6a, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Wonderlijke opdracht natuurlijk. Want die ging helemaal in tegen hun vistechniek. Tegen hun vissersverstand. Tegen hun eigen methoden, tegen hun berekeningen. En vindt u het niet merkwaardig? Dat ze dat toch zomaar doen. Dat is heel bijzonder. Tijd en plaats kloppen niet. Het is te laat. Het is nacht. De nacht is voorbij. En aan de verkeerde kant uitwerpen. En ze sputteren niet eens tegen. Dat is verbazingwekkend. Misschien mogen we wel zeggen. Ze kunnen niet anders. Hier werkt de almacht van Jezus, hier werkt de overmacht van Jezus, en dat terwijl er staat dat ze hem nog niet herkend hebben. Maar zo zijn ze toch onder de macht van zijn woord. Zelf gezakt, afgekeurd, het net aan de andere kant, aan Jezus kant, en tegelijk met hun netten werpen de apostelen zichzelf en hun eigen kennis en kunde overboord in God handen. Ze drijven nu niet meer op hun eigen gaven, routine, nu zijn ze zwak. En dat moet gebeuren, broeders, met u en mij, en dat telkens. Paulus had er een doorn voor nodig, om zich niet te verheffen. U mag het voor uzelf invullen, welke doorn dat. Gelukkig maar denk ik dat het er niet bij staat. Want dan kan ieder zijn eigen doorn in. Maar als dienstknecht van Jezus Christus hebben we die doorn in ons vlees nodig. Opdat we ons niet zullen verheffen. Opdat we niet gaan drijven op routine. Opdat we niet vertrouwen op onze gaven. En het zal wel gaan en ik heb een mooie schets en dat is absoluut noodzakelijk. Dat we ons werk goed voorbereiden. Maar o, dat vleeselijke in ons hart. En dat moet gekruisigd. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Opnieuw gaan ze de zee op, de mensenvissers. In gehoorzaamheid aan Jezus bevel, met lege netten, lege handen, afgekeurd in zichzelf, totaal afhankelijk van het woord dat Christus gesproken heeft, maar dat is dan ook wel een geweldig woord. Dat is wel een belofte. Ze gaan met een belofte uit. En gij zult vinden. Dat is genoeg. Want als dan opeens de netten vol blijken te zijn, dan krijgt God de eer. En niet wij. Hij die de vangst in eigen kracht verijdelt en in gehoorzaamheid aan zijn bevel geeft, zal maken dat we ons verwonderen. Die tijden kent u toch ook wel. Als ik had de gezant begint te spreken. Over het leven met de Heer. En dat woord wat u bracht. Het hart raakte. En dat in schuld en verlorenheid. Is uitgeroepen. Is er nog een middel om de straf te ontgaan. En toen dat land.
Als u een oudere hoort in de gemeente. Hart en verstand. En toch. In brand gezet. Door het woord des kruises. Door het bloed van Jezus. Dat ging druppen op de harten van de hoorders. En dat God u daarvoor wilde gebruiken. Verwondering. Blijdschap. Wat een les. Sterven aan eigen denkbeelden, eigen schema's, eigen talenten, eigen hoogmoed. Alles wat van ons is. En broeders, was dat nou maar één keer? Kon je nou maar zeggen? Heren, gelukkig dat u me daar gebracht hebt op dat punt, op mijn knieën, dat ik het niet kan. En dat ik het alleen maar verkeerd doe als het erop aankomt. Maar dat ik het helemaal verwachten mag van u. En nu zal ik voortaan en dan op een ander level verder gaan, nee, die doorn blijft. En die strijd blijft. En dat vlees van ons, dat hoogmoedige vlees, moet blijven. Gekruisigd worden. Dat is beschamend voor u en voor mij. Want wat dat betreft zou je kunnen zeggen, we leren het nog. Sterven aan eigen denken, schema. Kracht, inzicht, talenten. En dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, ik sterf alle dagen. Omdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt. Daarom, zegt hij, worden we elke dag in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Opdat we ons telkens opnieuw gehoorzaam overgeven aan zijn bevel. Het moet echt telkens weer van de andere kant komen. We moeten net als Petrus in Lucas 5, nadat ze de hele nacht niets gevangen zeggen, Heer, op uw woord zullen we het net uitleggen. In onze gemeente. In het evangelisatie. In het zendingswerk in de wereld. En waar de Heer ons ook een plaats gegeven heeft. In onderwijs, pastoraal werker. Als student. In de voorbereiding op je taak in Gods koninkrijk. Het gaat om die nabijheid van hem. Dat persoonlijk leven met hem. Dat gehoorzaam zijn aan zijn naam. Want hij belooft en gij zult vinden. Dat geeft ons goed. Want dat gebeurt ook. Hij doet wat hij beloofd heeft. We lezen in vers 6b. En zij wierpen het net en konden het niet trekken vanwege de menigte der vissen. Wat een vangst. Machtig mooi is dit toch. Die volgestroomde netten. De vis kan niet eens in hun bootje. Broeders, gelooft u dat God dit nog kan doen? Dat is een heerlijk geloof. Dat God dit nog kan doen in uw gemeente, in mijn gemeente. Want, om dan ook eens een keer een gezang te citeren, alleen misschien van minder, nee, laat ik niks zeggen. Ik zeg alleen het gezang, er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Voor ieder die alles van hem verwacht. Ja, zegt u maar dat, maar nu de praktijk. Zeker. Maar Jezus heeft toch gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En op jezelf, als je op jezelf ziet, zijn het toch alleen maar lege netten. En als u onderaan de kansel staat, staat u daar toch ook met knikkende knieën, of niet? En misschien mag je het Luther wel eens nabidden. Heer, als het daarboven niet goed gaat, dan komt het uw eer te na. Dat is ook een les. Want die knikkende knieën, die moeten niet knikken omdat wij denken, ik hoop dat ik het maar mooi mag doen. En dat het goed geluisterd wordt en dat ik straks als ik in de consistorie kom, dat de ouderlingen zeggen, nou dat was toch echt een prachtig woord. Daar moet je knie niet voor knikken. Dat is ook een les. Maar het gaat om Gods eer. Het gaat om de uitbreiding van zijn koning. Het gaat om Jezus Christus. Heere, geef dat ik er niet met mijn eigen vlees tussen zit. Maar zoals we gisteravond gehoord hebben. Jezus Christus, de gekruisigde. Dat ze zo op hem mogen zien en het van zijn belofte verwachten, werp je net dan uit en gij zult vangen in geloofsgehoorzaamheid aan zijn bevel. O, dan staat er toch een menigte van vissen. Dan zijn er toch mensen die gered worden van het eeuwig verderf. En gelovigen, kinderen van God, die versterkt mogen worden en dieper ingeleid in de gangen van Christus vernedering en in de gangen van Christus verhoging. En ambtsdragers die vreugde krijgen in hun werk. En jongens en meisjes die gaan buigen voor de Heer en de Bijbel openen. En daar God in mogen ontmoeten. En blijdschap bij de engelen Gods over elke zondaar die zich bekeert. Maar boven alles, broeders, het gaat om één ding. En dat is dat onze God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt mag worden. En hij heeft de verheerlijking van zijn naam verbonden met de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat verloren en verharde zondaars gebroken raken en verslagen. En aan zijn voeten mogen komen. En dat zijn rijk wordt uitgebreid. Daar heeft God zijn eer mee verbonden. Heerlijk werk, broeders. Werpt uw netten uit. En dan is er nog zoiets moois wat gebeurt. Want, ja, daar hoef ik nu niet veel over te zeggen. Dat hebben we van broeder de Butter gehoord. En we zijn er nog diep van onder de indruk. De discipel die Jezus lief had. Die door Jezus geliefd werd. Die heeft het in de gaten. Het is de Heer. Hij had immers aan zijn borst gelegd. In zijn schoot. Hij ziet. En hij doorziet. Na de gehoorzaamheid aan Jezus woord gaat het volle licht nu doorbreken voor de discipelen. En dat wordt allemaal nog van begin tot het eind bij de openbaring van Christus aan hen. Het is niet andersom. Die volle netten die gesleept moeten worden, die zijn een vingerwijzing van God. En daardoor gaan hun ogen open. Deze man gebiedt de vissen in het net te zwemmen. Net als die keer toen hij gezegd had, steek af naar de diepte. En nu wordt het duidelijk. Wat een majesteit. Wat een heerlijkheid. In die koninklijke vangst. Johannes. Hij herkent Jezus het eerst. Het is de Heer. De Kyrios. De verhoogde koning. Typisch Johannes. Vanwege die liefdeband waar we vanmorgen over gehoord hebben. Tussen Jezus en Johannes. Daarom ook tussen Johannes en Jezus. En liefde heeft fijngevoelige zintuigen. Als je met hem leven mag, broeders, in hartelijke verbondenheid. Als je mag zeggen, Heere Jezus, ik heb u onbeschrijfelijk lief. Dan herken je hem ook telkens weer in de dingen die om je heen gebeuren. En in het woord dat je geopend of voor je geopend wordt. Je herkent hem aan zijn manier van doen. Aan de zegeningen die hij geeft en die je niet hebt verdiend. Aan de vrede en de nabijheid die hij geeft op de gehoorzaamheid aan zijn bevel. Dat gaat wel samen op. Kunt u Johannes begrijpen? Ja toch? Het is de Heer. Eens zien. Dit werk is door Gods almachtigheid. Door Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het. Maar doorgronden het niet. Eerst herkenden zij hem niet. Vers 4. Er staat, zij wisten niet dat het Jezus was. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar hij stond nog te ver weg op de oever. En zij waren nog te ver op het meer. En je kunt zeggen, het was nog ochtendschemer. Het was nog niet helemaal helder. Maar we kunnen ook zeggen, zijn opstandingslichaam had toch ook andere hoedanigheden dan voor het kruis. En de omgang met hem is na Pasen toch heel anders geworden dan voor Pasen. En er komt nog een hele nieuwe bedeling voor de discipelen. Christus zal voortaan door zijn woord en geest met zijn discipelen omgaan. De hemelvaart komt. Zijn lichamelijke tegenwoordigheid zal niet meer bij hen zijn. Dan kunnen ze Jezus niet meer volgen met hun lichamelijke ogen. En toch zullen ze de Heer altijd mogen volgen. En bij hun werk in de wereld zijn nabijheid ervaren. Ik ben met hem. Op de kant. Onder de kant. In het catechisatie. Bij dat gezin waar echtscheiding speelt. Op die begrafenis. Als je voor de klas staat, voor de jongelui. Als je in een bejaardencentrum met ouderen spreekt, die tegen je zeggen, ja dominee, hoe ouder, hoe kan. Op je studeerkamer, in je eigen stille tijd. Als je gebeden doet en het woord God ook, ik ben met Jezus op de oor. De discipelen zullen voortaan met hem omgaan en gemeenschap met hem hebben door geloof en niet door aanschouwen. En daarom zegt Johannes, we hebben het aanschouwd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, hij letterlijk. Hij ziet het nog voor. Hij ziet het ook. Als God onze ogen ervoor opent. En wat we dan allemaal zien, dat mogen we dan ook doorgeven aan de mensen die we dienen. Heerlijke vrucht zal hij geven op het werk. En dat zal steeds opnieuw de belijdenis uitlokken. Het is de Heer. Dit is het werk van de Heer. Een machtige taak ligt voor de discipelen. Alle volken moeten gemaakt worden tot zijn discipelen. Onbegonnen werk, ja, in eigen kracht. Onmogelijke opdracht, zeker. En toch niet. Want Jezus staat op de oever. En hij heeft aan ditzelfde meer eenmaal gesproken. Ik zal u vissers van mensen maken. Weet u dat nog, broeders? Want een dienaar van Christus is geroepen. Weet u nog waar hij u riep? En waar hij u bemoedigde toen u zei, Heere, ik ben zwaar van tong. Of Heere, ik ben jong. Of Heere, en neem je tegenwerpingen, misschien weet je het nog. En door de strijd heen, weet je het nog waar de Heer het mee bevestigde? Studenten, let erop. Dat is een groeiproces. Om geroepen te mogen weten tot een dienstknecht van Jezus Christus. Hij bemoedigt, hij bevestigt. Ja, u weet misschien nog de gemeente waar u het laatste uw jawoord gaf. Ja, ik van ganser hart. En dan de pijn die daar allemaal op kan volgen. Maar onthoud het dus. Te midden van alle moeite en teleurstelling en ontreddering. En als wij denken, nu kan het niet verder meer. Of ik ploeg op rotsen, weet dan dit. Jezus staat op de oever. Het is de Heer. En het woord keert niet ledig weder. En als er vrucht mag zijn, opnieuw, het is de Heere. Geprezen zij deze God. Gooi je eigen inzichten maar overboord. Wees gehoorzaam aan Gods bevel. Raak jezelf maar kwijt in het zien op Jezus. Op die heerlijke machtige meester die de mensen en de vissen gebiedt. Gebroken in jezelf. Want anders kunnen we niet dienbaar. Maar hij, één is uw meester, namelijk Christus. Het is de Heer. En hij die u roept is getrouw. Zonder hem is ons werk vruchteloos. In gehoorzaamheid aan hem draagt onze bediening vrucht. En ik eindig met dat laatste. De gemeenschap met hem hebben we blijvend nodig. Johannes heeft hem dus het eerst erkend en Petrus twijfelt er geen ogenblik aan. Wie kan nu anders zoiets doen dan de Heer? En dan zie je weer het karakter van Petrus. Hij omgordde zich en hij wierp zich in de zee. Daar gaat hij, spontane liefde. Doet hem naar zijn meester toe gaan, zo snel mogelijk. Laten we daar maar niet op afdingen. Mensen zijn nu eenmaal verschillend. Wij predikanten en onze gemeenteleden. Wie wat traag en secundair functionerend is, behoeft een ander in zijn spontaniteit niet te misgunnen. Petrus is er niet meer omdat hij de eerste is en de anderen zijn er niet minder omdat zij achteraan komen. Zeker niet omdat zij het werk doen. Zij brengen het scheepje aan het strand. En als ze dan allemaal aan land zijn en dichterbij komen, dan zien ze daar een kolenvuur en vis. En brood. Vers 9. Ze kunnen hun ogen niet geloven van verbaasd. Kijk eens naar die. De kolenvuur. Wordt die nog rood? Wellen er nog tranen op in zijn ogen? Dat kolenvuur. Waar hij zich warmt. Toen hij zijn meester. Maar de maaltijd is dus blijkbaar al in gereedheid gebracht. Nu kunnen ze hem wat aanbieden. Nu hebben ze een net vol en nu heeft hij hen niet nodig. Dat is ook een les gemeen. Ja, dat is het mooie eigenlijk. Wij zijn schaap en herder. He? Schaap en herder van de goede. Het is een les in ogen. Je kunt jezelf wel belangrijk vinden voor God, maar uiteindelijk heeft hij dan dus ook weer niet nodig. Maar hij wil het wel gebruiken. Maar dan zo dat het op zijn naam staat en niet op onze naam. Wij mogen hem iets toebrengen van de... Hier is gewoon verse vis en die hebben ze net gevangen. Het is Petrus die teruggaat naar de boot om het maaltje vis. De Heer schakelt dus hun werk ook in. Hun werk dat hij gezegend heeft. Hij wil ons gebruiken, broeders. Het werk en de moeite en de zorg van de apostelen wordt door Christus niet veracht. Hij gebruikt het. De vissers der mensen zullen straks heus geen vergeefs werk gaan doen voor hem. Al hun inspanning, al uw inspanning mag dus meetellen. Als u het geheim maar kent, niet in eigen kracht. Christus is niet van hen afhankelijk. Het is net andersom. En het is een eer. Als je mee mag doen. Als je de Heer mag dienen van de gaven die hij zelf geeft. Mijn genade. Die gave is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als dan alles klaar is, dan nodigt Jezus hen vriendelijk tot de maaltijd. Dat lezen we in vers 12 en 13. Dat hoort er echt bij nog. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts. Houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hen. En de vis desgelijk. Misschien heb ik er wel eens avondmaal uit bediend. Het zou kunnen denken. Jezus geeft. De gastheer geeft hen deze wonderlijke maaltijd. Alles spreekt van zijn majesteit. Dat brood, die vis, het vuur, de vissen die hij in het net liet zwemmen. Want alles is van hem. O, daar zien we ze zitten, die zeven mannen. Met Jezus. Je ziet ze in een kring rondom dat kolenvuur. Daar heb je de koinonia. De gemeenschap der heiligen. In de Heere Jezus Christus. Want alles is van hem en het gaat om hem. In stille heerlijke gemeenschap zitten ze daar. Ik zie Johannes kijken naar de Heere Jezus. Maar de anderen toch ook. Ieder op zijn eigen manier. Heere, wat bent u goed. Alles ademt hier vrede, majesteit, macht. En ze weten allemaal dat het de Heere Jezus is. Schrijft Johannes, en niemand durft te vragen, wie bent u? Met al die wonderen voor ogen hoeven ze echt niet naar zijn legitimatie te vragen. Dit kan toch niemand anders zijn dan de Heer? Ja, maar het is allemaal zo totaal anders. Zo goddelijk anders dan ze gewend waren in de omgang met hem voor Paas. Ze schamen zich om te vragen, bent u het echt, Heer? Ze weten het, ze zijn helemaal diep onder de indruk van zijn macht, zijn majesteit, zijn genade. En, broeders, en dat bedoelde ik eigenlijk met zijn gemeenschap blijven we nodig hebben, ze eten uit zijn hand. Vrolijk en verwonderd. Als ik dat toch zelf niet doe, hoe zouden wij onze schapen kunnen voeden? Als we zelf niet eten uit zijn hand. Heb u dat nooit, als u het woord mag bedienen en het brood des levens mag preken, dat er in uw eigen hart een gebed omhoog staat, Heere, ook een kruimeltje, persoonlijk, mee eten van dat levende brood, Christus. En als u Jezus nodigend uitstelt op de laatste dag van het loofhuttefeest, hij stond en hij riep, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat je zelf met je onreine lippen begeert te drinken. Van dat levende water, van zijn genade, dat hebben we nodig om te kunnen uitdelen. Zo krijg je kracht en bemoediging voor het werk dat God op je schouders legt, vissers van mensen. Op zijn bevel werpt het net uit, maar ook met zijn belofte en gij zult vinden. Heerlijk om zo te mogen worden ingeschakeld, eerst uitgeschakeld en dan in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus ingeschakeld. En zo groeit hun aarzelende zekerheid of hij de opgestane zaligmaker is, naar de mate ze met hem gemeenschap hebben. En dat is nog zo. Hoe meer je met hem mag omgaan, gemeenschap met hem hebben mag, liggen aan Jezus borst, hoe meer je in hem zien mag, hoe meer je je aan hem mag overgeven, hoe meer dat vertrouwen groeit op hem alleen, hoe minder je hem kunt missen. Geen. En als je hem een dag moet missen, dan kreunt het van binnen in je hart. Jezus de meester, die heerlijke nabijheid van de Heer Jezus. O, er kan veel gebeuren en er gebeurt veel. En het lijden wordt Gods knechten en kinderen niet gespaard. Paulus en Silas zitten in de gevangenis, gestriemde ruggen hun voeten in het blok. Maar Jezus was met hen en ze zongen. En Paulus schrijft aan Timotheus hoe erg het geweest is de laatste tijd. Hij zegt, dit is tegengevallen en dat. En Alexander de Kopersmid, die heeft me ook nog kwaad gedaan. En ze hebben mij allen verlaten. Zit hier zo iemand? En ze hebben me allen verlaten. En dan zegt Paulus, maar de Heer Jezus, heeft mij bijgestaan. En dan kun je het. Als hij je ogen opent op zijn dierbaarheid en zijn beminnelijkheid en zijn wonden en zijn hoge priesterlijke hart en zijn offerende liefde en zijn biddende lippen. Dan zeg je met de bruid in het hooglied, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. O, de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer. En daar gebeurt het. Hij kust hem. Met de kussen van zijn mond. En zijn liefde is een banier over mij. Dan heb je toch veel te vertellen. Zo straks hoorden we, je hoeft niet alles te vertellen. Uit je persoonlijke omgang met God. Er zijn dingen die blijven tussen God en je ziel. Maar de een dit en de ander dat. Wat hebben we gezien in de kou? Henoch wandelde met God. En daarom was hij een prediker der gerechtigheid. Eet maar uit zijn hand. Heb gemeenschap aan zijn goederen. En wandel met hem. Dan hebben we altijd iets te vertellen. Dan hebben we een boodschap. Het heilige evangelie. Dat gestalte krijgt. Dat wordt aangekleed. Dat gaat schitteren en flonkeren. En in het centrum van alles. Jezus Christus. Gekruisigd en op. Jezus staat op de oever van het meer. En deze maaltijd is het hoogtepunt. De derde keer, drie keer in scheepsrecht. Teken van innige verbondenheid en gemeenschap met hem. Eten uit zijn hand. Hij gaf het hem. Zo mogen we bemoedigd en vertroost worden. Om ons werk, in ons gemeente. En overal waar de Heere ons roept. Te kunnen voortzetten. Deze opgestane zaligmaker, onze gast, bruidegom, stelt nooit teleur. Geloof dat, jonge vrienden, in de voorbereiding op het ambt. Als je ziet wat er nu gebeurt overal in de kerk van Nederland, dan zou de schrik om het hart slaan en dan zou je denken, moet ik er nog wel aan beginnen. Zijn dienst is een liefde. Hij is zo waard. En hij heeft zo graag jonge recruten in zijn dienst. En broeders, hoe diep moet er u er soms door? Hoe moeilijk en onmogelijk de situatie voor u worden kan of geworden is. Maar weet toch dit. Jezus staat op de oever. De zee van angst en beproeving en geschondenheid rust aan zijn doorwonde voet. Hij is er. En hij ziet ons geploeter. Onze nood, onze ontreddering, onze angst, onze vrees, ons beven. En hij is erbij. Hij vergeet u niet. Hij overwon de dood. Hij is de blinkende morgenster. De nieuwe dag komt, waarop geen nacht meer valt. Dan zullen we eeuwig met de Heer zijn. Gevreesd zijn. Eeuwig. Laten we samen zingen uit Psalm 102, vers 7 en vers 8. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. 7 en 8 uit 102. Laten we bidden en danken. Onze Vader, die in de hemelen zijt, u hebt ons leren bidden, dat het in de eerste plaats zal gaan om de eer van uw naam, die worden geheiligd. En uw koninkrijk, dat komt, en waarvan we bidden, laat het komen, Heer. Dwars door alles heen. En uw wil geschieden. En geef ons gehoorzaamheid om uw wil te doen. Gekomen aan het eind van onze conferentie mogen we uw naam dankzeggen. Voor wat u ons gegeven hebt, Heere, aan toerusting. Aan onderlinge gemeenschap in de gesprekken. Er zijn momenten dat u ons er even bovenuit tilde. Boven de zorgen die er kunnen zijn, in ons gezin of in onze gemeente, en in de kerken waar we ons werk mogen doen. Heere, gedenk uw kerk, dat gruis hebben we gezongen. Nu weet, Heere, hoe dat ons hart bezetten kan, en dat we daar 's nachts van wakker kunnen liggen, en dat we daar tranen om schreien, en dat we lijden ieder aan onze eigen kerk. Maar u staat op de oever. U wandelt tussen de 7 gouden kandelaar. U hebt gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. We hebben dat verdiend, Heere, dat u ons los zou laten, dat u ons voorbij zou gaan. Maar u gaat nog door, u bent zo trouw, o God, geprezen zij uw trouw. Maar geef ons wijsheid om onze verantwoordelijkheden te verstaan. En geef ons moed, Heere, om weer ons werk te gaan doen als we straks thuisgekomen mogen zijn. Bewaart u ons veilig ook over de wegen en geef dat we weer mogen komen bij degenen die ons lief zijn. En dat we weer ons leven mogen leven voor uw aangezicht. En dat er ook blijdschap verbonden mag zijn aan uw dienst. Want het is en het blijft een liefdedienst. En als u maar bij ons bent, Heere, als we maar mogen eten uit uw hand, dan is het goed. Dan is er gemeenschap. Dan dienen we het Lam. En dan mogen we het ook prediken. Heere, vergeef genadig alles wat verkeerd was. Er zijn altijd dingen die de toets van de kritiek van uw heilig woord niet kunnen doorstaan. Wilt u dat genadig wegnemen, onze harten reinigen? En als we straks de maaltijd hopen te gebruiken, wilt u daar uw zegen over geven? En Heere, mogen we elkaar ook steeds in de tijd die komt erkennen, herkennen, de hand reiken in de gebeden meenemen over alle grenzen van kerkmuren heen. Het gaat om uw kerk. O, wat kan het verlangen diep zijn dat u komt, Heere Jezus. Dat we de strijd te boven zullen zijn. Dat we eeuwig onze kronen, die we niet hebben verdiend, maar die u uit genade schenkt, mogen werpen aan de voet van het Lam. U bent waardig om te ontvangen alle dankzegging, aanbidding en eer. Hoor ons, trouwe God, alleen om Jezus wel. Amen. Nog even de herinnering misschien van sommigen die er gisteren niet waren, de